Jezus. Jezus, u zij de glorie. Jezus, zo waardig is uw naam, Jezus. Jezus, uw naam. In uw naam is genezing. In uw naam is herstel. In uw naam is bevrijding. In uw naam is voorziening. In uw naam is alles wat we nodig hebben. En daarom roepen we de naam van Jezus uit. De naam van Jezus. Roep de naam van Jezus maar aan. Roep hem aan over jouw situatie. Roep Jezus. Jezus, ik heb u nodig. Jezus, ik heb u dit jaar nodig. Jezus, u heb ik nodig in mijn situatie. Jezus, het gaat alleen om u. Jezus, het gaat alleen om u. Dank u, Jezus, u bent hier. En zoals hij vroeger rondging en weldoende, zo is hij hier op dit moment. En ik geloof dat hij niemand van jullie vergeet. God is een God van heel dichtbij. Hij kan niet dichterbij komen dan door zijn Zoon Jezus. En hij vraagt alleen, laat je mij toe in jouw situatie. Mag ik dichterbij komen dan ooit? En ik hoor echt dat liedje, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Het is alsof hij zegt, vandaag mag ik bij jou. Mag ik weer terug in jouw huis, in jouw hart, in je omgeving. Heer, we hebben u zo nodig. We hebben u desperate hard nodig. Heer, we kunnen niet zonder u. En we willen ook niet eens zonder u. We willen niet optrekken tenzij u zegent. En we willen uw mantel vastklemmen. We willen ons vastgrijpen aan u. We willen niet zonder u. En we willen geen showtje meer opgeven. We willen dat gewoon allemaal niet meer. We willen alleen maar u behagen. Heer, we willen gewoon alleen maar bij u zijn. En alleen maar doen wat u wil dat we gaan doen. Niets anders. Heer, en dank u wel dat u, die grote, grote God, dat u zo dichtbij is gekomen. En dat u hier bent met uw wonderbare kracht. Jezus, 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 u bent hier. U bent hier. Heer, raak onze harten aan, Heer. En ik moet denken op dit moment aan Lucas 9. Ik moet denken aan die vrouw. Die alles gaf wat ze had. Die haar maandsalaris gaf. En die met die kostbare nardusolie kwam. Weet je wat ze deed? Ze ging tegen alle gebruiken in. Ze ging tegen alle wetten en voorschriften in. En ze ging over de drempel waar Jezus zat. Bij de Farizeeërs. En ze liet zich niet stoppen. Hoe zit het met ons? Welk offer ben je bereid om te brengen? Wat mag het jou kosten? Wat mag het jou kosten? En ze ging naar Jezus toe. En weet je waar ze naartoe ging? Naar zijn voeten. En ze huilde over zijn voeten. Dankjewel. De liefde van God is hier zo tastbaar aanwezig. Ze huilde over zijn voeten. En er gebeurde iets. En daarna droogde ze met haar haren droogde ze zijn voeten. En weet je wat dat deed? Die worship, die aanbidding, waar ze alles gaf, dat deed iets met de Farizeeërs, met de religie. En ze zeiden, als Jezus echt de profeet was, dan zou hij wel zien wat een zondares zij was. Maar weet je, Jezus kijkt verder. Hij kijkt niet naar wat je allemaal gedaan hebt. Hij kijkt niet waar je vandaan komt, maar hij kijkt naar je hart. Zo is onze Jezus. En weet je, hij zegt, jullie hebben dit niet gedaan voor mij. Jullie hebben niet mijn voeten gewassen. Jullie hebben mijn hoofd niet gezalfd. En zij heeft alles gedaan. Hoe zit het met ons? Wat mag het ons kosten? Ik geloof dat dit zo'n punt is dat hij zegt, ben je bereid om offers te brengen? Ben je bereid om los te laten? Om ook je angst los te laten, angst voor mensen. Ben je bereid om alles los te laten? Angst voor die regeltjes en voor religie en noem maar op alles. En ben je bereid om hem te behagen? Weet je wat zij deed? Was veel dieper. Dat ging dieper dan alleen maar olie uitgieten over zijn voeten. Weet je wat ze deed? Toen ze zijn voeten aanraakte, raakte ze het hart van Jezus aan. Een paar weken geleden was ik ergens op een vrouwendag. En ik sprak daar. En ik sprak over deze geschiedenis. En ik vertelde dit zo. En er was een pauze. En na de pauze zou ik verder een tweede deel spreken. En toen zei een vrouw. Hé, Esther, ik doe iets heel bijzonders. Ik zeg, wat dan? Wat doe jij dan? Ja, u mag zitten hoor. Jullie mogen ook zitten. En jij mag blijven staan. Hoe lekker is dat? Toen zei ze, ik doe iets heel bijzonders. Ik ben pedicure. Ik zei, oh, wat bijzonder. Ja, want ik mag aan de lelijkste delen van mensen komen. Want dat zijn hun voeten. Want daar schamen ze zich vaak voor. Die wil je het liefst verstoppen. Daar ben je niet trots op. En ze zei, dan mag ik aankomen. Maar zegt ze, weet je Esther, ik heb iets geleerd. Tijdens mijn opleiding leerden we, als je aan iemands voeten mag komen, dan kom je aan zijn hart. Want weet je, op het moment dat ik aan zijn voeten kom, dan komt die energie weer op gang. De levensenergie, alles wat geblokkeerd is en alles wat niet meer stroomt, dat begint weer te stromen. Weet je, je lichaam is holistisch, heel, hol, geest, ziel, lichaam, alles. Het is één. God heeft ons geschapen als een heel lichaam. En weet je, ik vond het zo bijzonder. Toen zei ik, wat mooi. Dus eigenlijk heeft die vrouw het hart van Jezus geraakt. Dus ik ging weer terug. En ik zei, weet je, ik heb net iets heel moois geleerd. Ik heb net geleerd dat die vrouw het hart van Jezus heeft geraakt. Want zij mocht zijn voeten aanraken. En opeens, er zit een vrouw in het midden van de zaal. En die zegt, Esther, mag ik iets vragen? Dan zeg ik, ja hoor. En ze zat met haar voet omhoog. Ze zegt, kan het zo zijn dat als je last hebt van je voet, dat er dan nog een wond zit in je hart? En ik wist dat helemaal niet. Maar ik zei, ja, dat kan. Ja, dat kan. En toen zei ze van, oh, zegt ze, wat moet ik daaraan doen? Ik zeg, wilt u naar voren komen? En toen zei ze, ja, dat is goed. En toen heb ik daar een stoel neergezet en ik heb gevraagd aan al die vrouwen, zullen we allemaal in een kring rondom haar gaan staan? En dan wil ik graag voor je hart gaan bidden. Maar voordat ik dat doe, wil ik iets anders vragen. Ik zeg, vul een teltje met water. We gaan je voeten wassen. En niet alleen je voeten wassen, we gaan ze zalven. En ik had nardusolie bij me. En ik vroeg de pedicure, wil jij haar voet zalven met nardusolie? Maar weet je wat ze toen zei, die vrouw? Want ze moest haar schoen uittrekken. En toen zei ze, nou, zegt ze, weet je, ik zeg, waar gaat het om? Ze zegt, weet je, ik heb een teen. En die teen, die wil niet meer dichtgroeien. Die is al heel lang ontstoken. Er zit een grote open wond op de teen. En ze zei, het is zo erg. Ik heb 10 antibiotica-kuren gehad en het niets helpt. Want die wond wil niet meer dicht. En nu ben ik in het ziekenhuis geweest, of bij de arts geweest. En die zei, er is maar één oplossing. Amputeren. En ze zei, no way. En ze zat daar. En ik zei, vertrouw je mijn God dat hij het onmogelijke mogelijk kan maken? En ze zei, ja. En ik zeg, zou je dan je sokken uit willen doen en je schoenen uit willen doen? Dan gaan we voor je voet bidden en voor je hart bidden. En toen zei ze, als iemand maar naar mijn voet kijkt, dan begin ik al te gillen van pijn. Ik zeg, mogen ze het spalkje eraf halen? En weet je, we kijken niet naar je voet, maar we kijken naar Jezus. Kijk niet altijd naar die wond. Maar zie op Jezus. Zie er overheen. En weet je, zij zag op Jezus. Wij zagen op Jezus. De pedicure begon haar voeten te wassen en ze voelde niks. En op dat moment legde ik mijn hand op haar hart. En ik begon te bidden voor haar hart. Ik begon te bidden voor alle verbroken verbindingen. Voor die wond die in haar binnenste zat. En weet je wat er gebeurde? God genas haar hart. Hij genas haar hart. Ze brak. Ze begon te huilen, te huilen, te huilen. Ze had al jarenlang geen contact meer met haar kinderen, met haar familie, noem maar op. Allemaal verbroken verbindingen. Allemaal pijn, teleurstellingen. Alles wat er was gebeurd. Ze zat allemaal vast van binnen. En God genas haar hart. En weet je wat er nog meer gebeurde? God genas haar voet. Hij genas haar teen. 2 weken later ging ze naar het ziekenhuis. En ze kwam uit het ziekenhuis, of in het ziekenhuis. En ze zeiden daar, mevrouw, wat is er met uw voet gebeurd? De wond is volledig genezen. Dat is mijn God. En als hij het voor haar kan doen, laten we een applaus geven aan die God, hè? Die God. En een maand later hadden we dezelfde vrouwengroep. En zij kwam daar. En ze kwam om te getuigen wat Jezus had gedaan in haar leven. Weet je dat je daar niet, dat je dat niet moet vergeten? Want je verslaat de vijand door het bloed van het lam en door het woord van je getuigenis. Daarom is getuigen zo belangrijk. Weet je, als hij het voor haar kan doen, kan dit voor jou ook doen. Weet je welke tekst ik vanmorgen in de auto kreeg? En daar neem ik jullie meteen mee naartoe. Die staat in Jesaja 58. Deze tekst. En ik lees hem voor. En er staat: dan zal je licht doorbreken als de dageraad. En je wond zich spoedig sluiten. En er staat er: en je heil, je genezing, die zal voor je uitgaan. Weet je, de Heer gaat een vrije doorgang geven. Hij gaat voor je uit. Jezus gaat voor je uit. Jouw geneesheer gaat voor je uit. En dan staat er: en de heerlijkheid van de Heer, zijn tegenwoordigheid, zijn heerlijkheid, dat zal jouw rugdekking zijn. Die hebben we nodig. Weet je, als je kijkt, hè, hij gaat voor je uit. En we kennen allemaal die zegenbeden. De Heer gaat voor je uit, maar hij is ook achter je. En hij is ook om je heen en hij is ook onder je en boven je en in je. En als je kijkt hoe je ziet in het Oude Testament, wat vaak zo'n afspiegeling is, dan zie je dat het volk van God uit Egypte wordt gehaald en onderweg is naar hun belofte, naar het beloofde land. Jij bent ook onderweg naar je belofte, naar je beloofde land, dat wat God je heeft toegezegd. Maar onderweg krijg je te maken met de vijand. En onderweg krijg je nog te maken met dat je nog wel het terrein in bezit moet nemen. Het gaat niet automatisch. Het is niet van: ik ben uit Egypte weg, dus halleluja, klaar. Nee, dan moet je nog je terrein in bezit nemen. Hè? En dan zie je dat ze op weg gaan. En dan staan ze uiteindelijk met dat hele volk bij de zee. En ze kunnen geen kant op. De vijand hijgt achter hen aan in de nek. En ze weten niet hoe ze verder moeten. En weet je wat God altijd doet op zulke plekken? Dan creëert hij een pad die er nog gisteren, nog eergisteren was. Als jij niet meer weet hoe je verder moet, dan moet je je ogen niet richten op de situatie, op de grens, maar op hem, de doorbreker, die door die grens heen een pad gaat maken die er nog gisteren, nog eergisteren was. En weet je wat God dan doet? Die grote God, die kiest ervoor om bij ons te zijn. Daar waar hij in de woestijn voor ze uitging om ze de weg te wijzen. Weet je wat hij bij kruispunten in je leven doet? Bij oversteekmomenten in je leven, als je het niet meer ziet, dan waar hij aan de spits stond, dan verandert hij die wolk, die Shekinah-wolk, en dan gaat hij achter het volk staan, tussen hen en de vijand in, zodat je onaantastbaar bent als je rugdekking. Dat is wat hij vandaag de dag ook doet. Hij is jouw rugdekking. Hij zelf beschermt je. Hij waakt over je. En dan staat er iets verder hierin. Als je om hulp roept, zal de Heer antwoorden. Als je om hulp roept, zal hij zeggen: hier ben ik. Dat is onze God. Zijn naam is Ik Ben. En ik zal er zijn, altijd. Hier ben ik. In het Hebreeuws staat hier Hineni. Hè? Zonder reserves. Altijd beschikbaar. Zonder voorwaarden. Hij is er helemaal. Altijd. Hier ben ik voor jou. Dat is onze God. En dan even verder staat er: en de Heer zal je voortdurend leiden. Je in dorre streken verzadigen. Juist op die dorre plek waar je niet wil zijn. In de valleien. Op de dieptepunten. Juist als je trekt door een dal van balsemstruik. Als je trekt door het dal van Bekka. Een tranendal. Dan zal hij zeggen: hier ben ik. Hij geeft ook één tip. Ga er niet wonen. Blijf niet hangen in het dal. Ga er niet wonen. Je trekt er doorheen. En ik zal je gebeente krachtig maken. En dan zul je zijn als een besproeide hof. Niet meer een dorre hof, maar een besproeide hof. En als een bron waarvan het water niet teleurstelt. Omdat je uit hem put. Uit de bron van levend water put. En de uwe zullen de overoude puinhopen herbouwen. En de grondvesten van vorige geslachten zullen jullie gaan herstellen. Mooi, hè? Dat is de oude puinhopen. Daar mag je op verder bouwen. Je mag die brokstukken verzamelen. En God gaat iets nieuws doen met al die oude brokstukken. En hij zegt tegen je: ik ga je noemen hersteller van bressen en herbouwer van straten. Die twee dingen. Je zult de bressen, de gaten, de wonden, die zul je genezen zien worden, die zul je gevuld zien worden. En hij gaat nieuwe paden creëren. En daar heeft hij jou voor nodig. Weet je dat hij ons allemaal nodig heeft? Hij heeft ons allemaal nodig. Allemaal. Maar allemaal op een andere plek. En als je je plek niet gaat verstaan. Als je blijft vergelijken met die ander. Ik wil eigenlijk wel zijn plek. Of ik wil zijn plek. Of ik wil zijn of haar plek. Of dan blijf je naar iets verlangen wat niet voor jou bedoeld is. Je moet gaan verlangen naar de plek die God voor jou heeft bedacht. Weet je, God heeft een unieke plek voor ons allemaal. Een paar maanden geleden was ik op een conferentie. En er zat een klein jongetje in de zaal. En die zat tegen zijn moeder aan te luisteren. En op een gegeven moment kwam hij na de dienst naar me toe. En ik kwam bij me staan en hij zei heel wijs. Esther, waarom heeft God geen lijf? En dat vond ik zo'n geweldige vraag. En ik moest er een beetje om lachen. Hè? Echt zo'n klein wijsneusje. En toen zei ik, ja. En dan gaf ik hem een of ander vaag antwoord over een olifant. Hè? En als je door een schutting kijkt. En dat we allemaal door een gaatje van de schutting. Dat we allemaal een deeltje van die olifant zien. En hij begreep er eigenlijk helemaal niks van. Dus hij zei, oké. En toen liep hij weg. Toen dacht ik, oké. Maar 's avonds ging die conferentie verder. En hij zat opnieuw bij zijn moeder. Op schoot. En ik stond daar en ik hoorde opeens de Heer zeggen, Esther, geef hem een echt antwoord. Dus ik zei, jij vroeg aan mij vanmorgen, waarom heeft God geen lijf? En ik heb erover nagedacht. God heeft wel een lijf. Wij zijn met z'n allen het lijf van God. Wij zijn het lichaam van God. Maar als het lichaam verspreid ligt, en als het lichaam niet één is, en als het verdeeld is, dan ligt het verspreid over het veld. En dan ontdek je het lichaam niet. En weet je wat God aan het doen is in deze tijd? Hij wil zijn lichaam heel maken. Hij wil opnieuw het lichaam bij elkaar krijgen. Want hij weet, eenheid geeft autoriteit. En hij weet, als mijn lichaam verdeeld is, hè, dan is mijn lichaam krachteloos. Dan kan het niks doen. En de laatste dagen komt elke keer, komt dit bij mij naar voren. Ezechiël 37, ik neem jullie snel mee daar naartoe. Jullie kennen hem vast allemaal. Dat gaat over dat dal met die dorre doodsbeenderen. Kom ik weer bij dorheid, bij droogheid. Verspreid. Al die beenderen liggen verspreid in het dal. Juist op dat dieptepunt. Weet je, ik heb een quote gemaakt in mijn leven. Maak van je dieptepunt een keerpunt. En dan zal het uiteindelijk je hoogtepunt worden. Waarover je gaat getuigen. Dus juist van de diepe dingen in je leven ga je straks getuigen. En je moet daar zijn. Want daar is God een werk aan het doen. In die diepe dalen van je leven. Daar groeien ook vruchten. De volste, rijpste vruchten. Op die dieptepunten. En ga je eraan voorbij. Dan kun je wel eens de deuren missen. Voor je hoogtepunten. Dan kun je wel eens de sleutels missen. Van wat God op de topervaringen wil doen. Je kunt niet alleen. Hè, zo vaak willen mensen van glorie naar glorie. Glorie naar glorie. Nou weet je kan niet overstappen van top naar top. Weet je, het gaat zo. Van glorie door het dal heen naar glorie. Door een dal heen naar glorie. Dat is hoe het werkt. Want daar leren we dingen. Daar leren we, Jezus, ik heb u nodig. Ik heb u alleen nodig. Als we alleen maar van top naar top hebben, hebben we hem niet eens meer nodig. Want je leeft toch altijd op de top? Maar oh, juist die dalen, die doen ertoe. Daar wordt je karakter in gevormd. Daar wil je niet zijn. Maar die doen er wel toe. Want daar is God bezig aan het bewegen. En daar in dat dal. Hè, daar voert de hand des Heren kwam op mij, zegt Ezechiël. En de Heer voert mij in de geest naar buiten. En hij zet me neer in een dal. Dat was vol beenderen. En hij deed me daar aan alle kanten omheen lopen. Weet je, dat is God. Hij laat je de situatie van alle kanten zien. Niet van één kant, maar van alle kanten. Wat gebeurt hier? En zie, zij lagen daar in een grote menigte, door het dal verspreid. En die beenderen waren zeer dor. En dan komt hij met een vraag. En diezelfde vraag stelt hij vandaag ook aan jou. Dan zegt hij, terwijl Ezechiël daar kijkt naar naar die verspreide beenderen, naar die dorre, droge beenderen, waar ogenschijnlijk geen leven in lijkt. En dan stelt hij een vraag. Denk jij dat die beenderen weer kunnen gaan leven? Denk je dat dat lichaam wat kapot is en wat verdeeld ligt, dat dat weer heel kan worden, dat het weer één kan worden? Denk je dat ik dat nog kan gebruiken? Denk je dat ik daar iets mee kan doen? En dan moet Ezechiël met geestelijke ogen daarna gaan kijken. Want met je natuurlijke ogen denk je, nee, de hoop is vervlogen. Oh, maar wat hebben we net gezongen? Onze hulp en onze verwachting, die is niet in wat we zien, maar die is in wat we niet zien. En wat zegt Ezechiël dan? U weet het. Ja, de Heer weet het. En dan zegt hij, profeteer over deze beenderen. Spreek leven. Spreek leven over deze beenderen. Profeteren is, eigenlijk is dat niets anders dan spreken wat in het hart van God is. Dus je spreekt uit overeenkomstig zijn hart, overeenkomstig wat hij jou laat zien. En zo moet hij gaan spreken. Kijk eens naar je eigen situatie waar je in zit. Misschien zit je nu in een uitzichtloze situatie. In een onmogelijke situatie. Maar je kijkt ernaar met je menselijke ogen. En het lijkt als dor, droog, uitverbinding. Ik weet niet meer hoe het moet. En dan zegt hij, open je geestelijke ogen. En ga er tegen spreken. Ga spreken. Ga er tegen spreken. En dat begint hij te doen. Dan begint hij dat te doen. Profeteer over deze beenderen. En zeg tegen hen, gij dorre beenderen, hoort het woord van de Heer. Zo mooi. Misschien weet je niet wat je moet spreken. Spreek gewoon zijn woord uit over je situatie. Daar zit zoveel kracht in. Zit kracht, zit opstandingskracht in. Zelfs over de meest dorre, droge, dode situatie om je heen. Als jij zijn woord gaat brengen, dan spreek je opstandingskracht uit. En dan kan God leven geven. Zelfs in de meest onmogelijke situatie. En hij begint te spreken. En hij spreekt. En hij spreekt, leef, dorre beenderen. Leef. En het gebeurt. En zie, ik breng geest in u. En gij zult herleven. En vervolgens zegt hij in vers 9. Profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind. En zeg tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Kom van de vier windstreken, o geest. En blaas in deze gedoden. Zodat zij zullen herleven. En toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen. En ze herleefden. En dan staat er een heel mooi stukje. En zij gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Nou, dat is het stukje waar ik de laatste tijd steeds aan moet denken. Zij gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. En het jongetje vroeg aan mij, waarom heeft God geen lijf? En ik vind het verdrietig dat hij het lijf van God niet kan zien. Waarom kan hij het lijf niet zien? Omdat het lijf onzichtbaar is. Omdat het lijf gevallen is. Omdat het lijf uiteengevallen is en verspreid ligt. En niet meer heel is, maar verdeeld ligt. Maar daar blijft het niet bij. Want God zegt tegen ons, het is de tijd om je plek weer te vinden in het lijf van mij. Het is de tijd om weer je positie in te nemen. En weet je hoe dat begint? Alles begint bij opstaan. In de geest. Opstaan. Van binnen. Een keuze. Opstaan is een keuze. En misschien kun je van buiten niet opstaan. Dan kun je nog steeds van binnen opstaan. Weet je wat Micha zegt? Ook al ben ik gevallen. Micha 7. Misschien ben je uit je evenwicht gebracht. Door de situatie. Misschien zit je in het donker zoals Micha. Eenzaamheid. Uitzichtloosheid. Depressie. Noem maar op. Twijfel, zorgen. Denk je dat mijn God jou niet kan verlossen daarvan? Zijn hand is niet te kort om jou te verlossen. Want dan zegt Micha, ook al zit ik er nu in. Ook al ben ik gevallen. Ook al ben ik gevallen. Ik zal, I will. Ik zal weer opstaan. Wat heeft jou uit het evenwicht gebracht? Wat heeft jou doen struikelen? Maar dan nog heb jij een keuze. Ik zal weer opstaan. Weet je wat er gebeurt als je opstaat? Opstaan maakt jou zichtbaar. En als je opstaat, zie je dingen vanuit een ander perspectief. En even later staat er, ook al zit ik in het donker, mijn God, hij zal mij tot een licht zijn. Zelfs in je diepste duisternis kan hij het licht aandoen. Dat is onze God. Weet je, het begint met opstaan. Ik zei het al. Opstaan maakt je zichtbaar. Kijk, als ik nou aan jou vraag. Zou je even willen staan? Kijk, zij gaat staan. We zien haar opeens allemaal. Opeens wordt ze zichtbaar. Opeens valt ze op tussen de menigte. Zien we opeens haar staan. Hoe heet je? Jade. Jade. Opeens wordt Jade zichtbaar. Want ze gaat op haar voeten staan. En opeens ziet iedereen Jade. En je kan er niet meer omheen. Jade is zichtbaar. En Jade, ik ga iets aan je vragen. Iets heel engs. Maar ik ga het wel doen. Want ik denk dat dit jouw tijd is om op te staan. Maar niet alleen jouw tijd, maar voor jouw generatie de tijd is om op te staan. En dat tegelijkertijd met jou, dat jij staat, dat ook jouw generatie gaat staan. En ik ga vragen aan jou, Jade, wil je nog meer gaan opstaan? Wil je één stap verder gaan? Zou je op de stoel voor me willen gaan staan? Ja, dat wil Jade wel. Want die generatie, laten we even een applaus geven voor Jade. Blijf maar even staan, Jade. Deze generatie is onverschrokken. En zoals Jade nu op de stoel staat, zo staat ze op de schouders van de vorige generatie. Kijk eens, Jade, als jij nu rond de zaal kijkt, dan zie jij hele andere dingen. Ziet ze hele andere perspectieven dan de generatie die nu zit en die onder haar staat. Zij ziet hele andere dingen. Dankjewel, Jade. Je mag weer van je stoel. Jij mag ook op blijven staan, wat jij wil. Maar weet je, ik heb dit even gedaan om jullie aandacht te vangen van, kijk eens, als jij gaat opstaan, dan ga je de dingen heel anders bekijken. Weet je, ik zei aan het begin, hè, dat mijn moeder is overleden. En weet je, niet alleen mijn moeder is overleden, maar de afgelopen vijf maanden heb ik 3 kostbare geestelijke mensen in mijn omgeving moeten teruggeven aan God. En ik vond het zo moeilijk. En het begon met een vriendin, een worshipper in het land. Echt een generaal. Een generaal in het leger van God die voorop ging. En niet bang was. En we trokken samen op en we trokken samen door het land. En opeens werd ze thuis gehaald. En weet je, op de kruispunten van haar leven was ik erbij. En weet je, vlak daarna, 2 maanden daarna, werd een geestelijke vader van mij thuis gehaald. Ook een generaal in het land met een genezingsbediening. En werd hij ook thuis gehaald. En ik begreep het niet, maar ik dacht, Heer, ook hem nog thuis gehaald. Waar moet ik dan naartoe voor gebed? En weet je, en daarna, 2 maanden daarna, werd mijn moeder thuis gehaald. En mijn moeder was niet alleen mijn moeder. Ze was mijn geestelijke moeder. Die altijd voor me bad. En toen voelde ik een gat. Een wond van binnen. Jesaja 58. Ik voelde een wond. En toen dacht ik, Heer, ik begrijp het even niet meer. Ik heb ze nodig als mijn voorbeeld. Ik heb ze nodig. Waar moet ik nou aan teruggrijpen? Wie heb ik nu nog om aan vast te grijpen? En toen liet hij me een plaatje zien. Toen liet hij me een plaatje zien van een leger. Een leger wat was opgesteld met een frontlinie, de eerste linie. En een tweede rij erachter en een derde rij erachter. En toen zag ik hoe een grote hand uit de hemel kwam. En zo die eerste frontlinie zo heel kostbaar in zijn hand pakte. En ik hoorde het woord upgrade. En toen hoorde ik, in het Engels, goed gedaan, trouwe dienaar. Well done, faithful servant. En ik zag wat gebeuren. Toen de eerste frontlinie weg was, was er opeens, zonder dat je daarvoor hebt gekozen, een nieuwe frontlinie. Weet je, in die tijd leven we nu. We leven in die tijd dat de mensen die ons zijn voorgegaan en zijn thuisgehaald en zijn beloond en in de wolk van getuigen zijn gekomen. Hoe dat allemaal zit, weet ik niet. Maar daardoor is er opeens een andere frontlinie. Dat zijn wij. En weet je, als wij niet gaan opstaan, weet je wat er dan gebeurt? Wat hier nu in de zaal is. Er vallen er gaten. Want dan komen de mensen niet meer in lijn te staan. En weet je, als wij niet in die lijn komen te staan, hoe moet die generatie na ons dan in lijn komen te staan? Zij hebben vaders en moeders, geestelijke vaders en moeders nodig, die ze voorgaan. En die ze helpen hoe ze stappen kunnen zetten. Dit is een tijd dat God zegt, ik wil mijn lichaam tot een leger gaan maken. En weet je wat, hoe het in een leger werkt? In een leger herkennen ze elkaar in de geest. Of naar de positie die iemand heeft. Zo is het ook in een lichaam. Laten we elkaar niet alleen herkennen, naar wat God je heeft gegeven. Welke functie en positie hij je heeft gegeven. En plek hij je heeft gegeven. Want we hebben allemaal een plek in dat lichaam. En we hebben allemaal een plek in dat leger. Maar versta welke plek God jou heeft gegeven. Want daar heeft hij je een mandaat voor gegeven en de zalving voor gegeven. En ga daar niet buiten wandelen, want dan word je een prooi. Het is gevaarlijk om daar buiten te gaan wandelen. Dan word je een prooi, daar is geen bescherming. Dus het is heel belangrijk om te verstaan, God, welke plek hebt u mij gegeven? Dat je de juiste plek inneemt. God heeft ons allemaal een plek gegeven in het leger. En weet je hoe het in het leger werkt? In het leger ga je elkaar niet aanvallen. Friendly fire. Dat doe je niet. In het leger bestrijd je elkaar niet. Maar waarom doen we het in het lichaam wel? Waarom doen we dit in het wereldwijde lichaam wel? En waarom staan we verdeeldheid toe? Weet je, hij wil juist dat we de plek gaan innemen in het leger. En dat we samen, we zijn elkaars, we zijn in één kamp, hè? We zijn aan één, hè? We zijn in één, hoe noem je zoiets? We zijn gewoon één leger, van één dezelfde opdrachtgever. Dus bestrijd elkaar niet langer. We zijn een aanvulling voor elkaar en geen bedreiging. En als we dat gaan zien, gaan we elkaar benutten. En gaan we zeggen, hé, ik heb jou nodig om met mij te staan. En weet je wat er gebeurt? Als er iemand uit dat leger, stel je voor dat je die rijen hebt. En als er iemand uit dat leger wegvalt, dan ontstaat er een gat, een bres. En weet je waar de vijand altijd doorheen werkt? Door bressen. Hij zoekt gaten, openingen. Een bres in je lichaam, een wond. Een wond in je geest, een wond in je ziel. Hij zoekt een oude wond. En die oude wond gebruikt hij om te infecteren of doorheen te werken. Weet je wat er gebeurt met wonden? Op wonden komen vliegen af. En dan kan je wel blijven al die vliegen dood blijven slaan. Maar je moet je niet richten op die vliegen die je dood moet slaan. Je moet je richten op die wond en vragen of de wond van binnen, of de Heer de wond van binnen wil genezen. Zodat die vliegen wegblijven. Van binnenuit. Hij wil ons van binnenuit herstellen. Ons van binnenuit doen opstaan. Zodat we gaan beseffen, hé, ik heb autoriteit. Hé, God heeft mij een plek gegeven in zijn lichaam. En de een is niet meer dan de ander en niet minder dan een ander. We zijn allemaal bedoeld gelijkwaardig met onze eigen plek in het lichaam van Christus. Hoe bevrijdend is dat? Weet je hoe bevrijdend het is als je je plek gaat verstaan? Weet je, misschien ken je dat lied wel. In my father's house there's a place. Voor wie? Voor jou. Voor me. You're a child of God. Yes, I am. Weet je, als jij gaat verstaan dat aan de tafel, dat je er niet hoeft te vechten en te striven om een plekje, maar dat hij voor ons allemaal een eigen plekje heeft. Dat geeft ruimte, dat geeft ontspanning. Want dan hoef je niet meer te vechten. En ik zei het in de eerste dienst al. Als ik met mijn kinderen aan tafel zit en ik zeg tegen een van de kinderen, wat zie jij er mooi uit? En dan zegt de ander gelijk, en ik niet. En zo is het ook in het lichaam. Oh, jij wel. Jij krijgt wel weer die mooie positie en ik niet. Maar dat zeg ik toch helemaal niet. Jij niet. Ik zeg iets positiefs. En wij gaan hem weer invullen. Maar weet je wat je leert als je coach bent? Nivea. Niet invullen voor een ander. Hè? Vul het niet langer in. Maar vraag aan God. Heer, wat is mijn plek? Wat is mijn plek in het lichaam? Wat is mijn plek in het leger? Wat is mijn plek in deze kerk, in deze gemeente, maar ook in het lichaam van Christus, gewoon wereldwijd en hier in het land? Dit is een tijd, dat geloof ik. En daar sluit ik mee af. Wat staat in Nehemia? Dit is een tijd waarin hij bressen wil sluiten. En dat begint in het kleine, in ons. Wonden wil afsluiten, bressen wil afsluiten, wonden van afwijzing wil afsluiten. Zodat dat geen voedingsbodem is. Waardoor de vijand weer kan, binnen kan komen. En kan knagen of kan aanvallen. Hij wil bressen sluiten. En daar gebruikt hij gebed voor. Voorbeden voor. Vasten voor. Aanbidding voor. Daarmee sluit hij die bressen. Er staat in Nehemia 4. Voortzetting van het werk. Ondanks tegenstand. Dat staat erboven. Zij krijgen een opdracht van God. om een muur van bescherming te gaan bouwen. Weet je, eigenlijk een bescherming rondom wat God heeft gegeven te gaan bouwen. Een muur van bescherming. En weet je, de vijand ziet dat gebeuren. En die is daar niet blij mee. Dus de vijand is altijd op zoek, waar zitten de gaten in de muur? Zodat ik daardoor naar binnen kan komen. Kijk in je eigen leven. Kijk waar die naar op zoek is. Naar oude dingen die er gebeurd zijn in je leven. En als daar nog een gat zit, dan kan die daardoor naar binnen sneaken om te roven, te stelen, te liegen, te... noem maar op. En daarom is het zo belangrijk om er ernst mee te maken en hem te zoeken en te vragen, Heer, zijn er nog bressen in mijn muur, in mijn leven? Zijn er nog bepaalde bressen? Dan wil ik ze dichten met u. Zij krijgen de opdracht om de muur te herbouwen. En vervolgens hoort Sanballat dat ze de muur aan het herbouwen zijn. En hij ontsteekt in woede en hij ergerde zich zeer. Dit is wat de vijand doet. Hij irriteert zich mateloos dat jij een muur aan het bouwen bent. Rondom wat God je heeft gegeven. Rondom jouw eigendommen. Rondom alles wat hij heeft toevertrouwd. En dan gaat hij zeggen, wat doen die machteloze Joden? Zal men hen laten begaan? Zullen zij offeren? Zullen zij de stenen uit die puinhopen, verbrand als ze zijn, dor als ze zijn, weer tot leven kunnen wekken? Weet je, de vijand gelooft dat God opstandingskracht heeft gegeven. Dat hij zelfs iets wat dor is, dat er nog leven in kan zitten. En dat zelfs die dorre, verbrande puinhopen van stenen, dat God er iets nieuws van kan maken. Hij weet dat. Dus wat wil hij doen? Voordat jij het gelooft, wil hij het al vertrappen. En wil hij jou doen geloven dat het onmogelijk is. Wil hij je doen geloven dat je krachteloos bent. Dat wil hij je doen geloven. Zodat je vooral niet in je autoriteit gaat staan en die naam van Jezus gaat gebruiken. Dat wil hij. En dan zegt hij, al bouwen zij ook, als er maar een vos, die sluwe vos, tegen hun stenen muur opspringt, dan doet hij hem wel afbrokkelen. Nou, weet je wat ik heel treffend vind? Dat Jezus het één keer in de Bijbel heeft over een vos. En wie weet over wie hij het dan heeft? Ja, Herodes. U gaat door voor de wasmachine. Ja, Herodes, klopt. Herodes loert al vanaf het kleine prille begin op Jezus. Herodes, de vijand, weet dat Jezus de potentie in zich heeft om die grote, machtige, sterke koning te worden. En hij wil dat al aborteren, ombrengen, doden, als het nog maar klein is. Weet je, diezelfde vijand, en dan niet Herodes, maar de vijand, de tegenstander, die loert op jouw bestemming, op jouw roeping. Op alles wat God aan het doen is in jouw leven. Ook al is het klein aan het ontspruiten. Hij denkt, ik kan het makkelijker nu het klein is ombrengen, dan als het eenmaal groot, sterk en machtig is. Maar weet je wat Jezus doet? Als de discipelen bij hem komen en zeggen, Heer, vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Vlucht! Dan zegt Jezus, nee. Ga heen en zeg tegen die vos. Oh, dat vind ik zo gaaf. Zeg tegen die sluwe vos die de wijngaard wil verderven nu die in bloei staat. Zeg tegen die vos. En dan gaat hij zo zijn bestemming waarvoor hij is gekomen, gaat hij zo roepen. Hij zegt, zeg tegen die vos. In mijn naam zal ik doden opwekken, zal ik genezingen volbrengen, zal ik bevrijdingen doen en noem maar op alles. Dat zegt hij dan. Dat mag jij ook zeggen. Tegen de vijand, als die komt met aanklacht. Als die al iets heel jong in jouw leven wil ombrengen. Dan mag je zeggen, nee, in de naam van Jezus. Ga terug, buiten mijn poort, je hebt geen enkel recht. En ik bouw aan die muur van bescherming rondom mijn leven heen. En weet je, zij beginnen de muur te herbouwen. Want het volk heeft lust om te werken, staat er. Maar dan horen de Sanballat, de Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de Astorieten. Die horen allemaal dat er een herstelling plaatsvindt van de muren van Jeruzalem. En ze zien dan dat het zich begint te vorderen, dat de bressen zich beginnen te sluiten. Staat allemaal in vers 7. En dan ontsteken ze in hevige woede en dan gaan ze samen zweren. Weet je, dat is wat de vijand doet. Op het moment dat hij ziet dat God werkelijk en daadwerkelijk iets aan het doen is in jouw leven. En dat bressen zich beginnen te sluiten. Dat wonden zich afsluiten. Waardoor hij eigenlijk gewoon geen opening meer vindt in jouw leven. Dan gaat de vijand bondjes sluiten met andere vijanden. Bondjes sluiten, samen zweren tegen jou. En misschien herken je dat wel. Het ene moment krijg je opeens uit je familie een negatieve opmerking naar je toe. En opeens vanuit je collega. En opeens vanuit iemand uit de kerk of iemand uit je buurt. En opeens komen al die dingen bij elkaar en allemaal tegen jou, al die pijlen. Nou, dit is wat de vijand doet. Om jou krachteloos te maken. Maar weet je wat zij doen? Dit doen ze. Vers 9. Doch, wij baden tot onze God. En vanwege hun houding, juist omdat de vijand dat deed, dat samensweren, zetten wij dag en nacht een wacht tegen hen uit. Dat is onze opdracht om te doen. In die bressen wachters neerzetten. Een wacht uitzetten. Weet je, er staat ook achter dat de vijand samensweert om verwarring te stichten. Maar weet je wat wij mogen doen? Wij mogen wachten uitzetten en uitspreken. En verwarring in het kamp van de vijand. Verwarring in het kamp van de vijand. En eenheid in het kamp van Jezus. In het kamp van God. Dat is wat wij mogen doen. Hier komt de eenheid. En daar komt de verdeeldheid. In dat kamp. Dat is wat God wil doen. Weet je, ik weet dat jullie een tijd... Of nee, daar gaat Danny straks iets over vertellen. Denk ik, hè? Of niet? Ja, gaat hij straks iets over vertellen? Hou ik nog even spannend. Maar het heeft in elk geval met bidden te maken. Weet je, dit is een tijd waarin God ons oproept. Waarin God aan het zoeken is naar een leger. Waarin God aan het zoeken is naar een lichaam. Dit is een tijd van Ezechiël 22, waarin hij zegt... Wat staat er in Ezechiël 22? Ik heb onder hen naar iemand gezocht. Eén iemand. Iemand die verschil kan maken. Ik heb onder hen naar iemand gezocht die in de bressen kon gaan staan. En dan zegt hij iets, en dat vind ik hartverscheurend erg. Maar ik heb hem niet gevonden. Maar hier stopt het niet. Hier stopte het toen wel. Ik weet dat hier mensen zijn. Dat hier mensen zitten in dit leger. In deze gemeente. Die zeggen, Heer, hoe afschuwelijk is dit voor u geweest. Dat u niemand kon vinden. Maar Heer, u bent er altijd beschikbaar geweest voor mij. Hier ben ik, Heer. Ik wil in die bressen gaan staan. Ik wil in die bres in mijn eigen familie gaan staan. Ik wil die bres in mijn eigen buurt. Ik wil erin gaan staan. Heer, als u 's nachts iemand nodig hebt, Heer, zie mij, hier ben ik. Hier ben ik, ik ben beschikbaar. En weet je, alles begint bij opstaan. Alles begint bij een beslissing maken. Een kiezen. Heer, hebt u iemand nodig? Hier ben ik. En het begint in de eerste plaats in je eigen leven. Weet je, ik geloof dat de Heer iets wil doen. En misschien is het anders dan vanmorgen. Maar ik geloof dat hij iets wil doen. Ik geloof dat hij in de eerste plaats elke wond in jouw binnenste wil sluiten. Want anders is dat nog steeds een bres. En je kunt die bressen niet meenemen in je nieuwe seizoen in. Ik geloof dat hij hem voorgoed wil sluiten. En ik geloof dat hij dat vandaag wil doen. Daar waar ik mee begon in Jesaja 58. Ik geloof dat hij dat vandaag wil doen. Dat zijn kracht aanwezig is om te sluiten. Om te openen en te sluiten. En voorgoed te sluiten. En ik wil vragen of je je ogen even wil sluiten. En of je je hart wil openen. Vader, dank u wel. Vader, we hebben veel gehoord vandaag. Ik bid, Heer, dat u eruit filtert wat voor ons is. Dat we dat zullen kunnen pakken. En wat niet voor ons is, dat we dat loslaten, naast ons neerleggen. Vader, op dit moment, Heer, bid ik, Heer. Heer, wilt u ons meenemen naar die bres, naar die wond, misschien een wond in je binnenste, misschien een wond in wat er is gebeurd in je verleden, misschien een wond van pijn, Of een wond, een bres waardoor angst naar binnen kan komen. Misschien een bres van afwijzing. Een wond van afwijzing. Of een wond van, ik ben niet goed genoeg. Of het is voor iedereen, maar niet voor mij. Of een wond, hij is mij vergeten. Heer, wilt u op dit moment uw genezing vrijzetten? En wilt u komen op dit moment met uw olie, met uw kruipolie. Kruipolie van de Heilige Geest, die rechtstreeks zal gaan naar die wond waar we zelf niet eens bij kunnen. Heer, wilt u de wond van binnenuit ontsmetten, reinigen met uw vuur en wilt u hem schoonmaken van binnenuit, van elke ontsteking en van elke gedachte en van elke leugen en elke ungodly belief en alles wat erop vastzit en van elke vieze vlieg en van alles wat er omheen is gekomen, waardoor die wond groter is geworden. Heer, wilt u hem afbinden? Wilt u die wond afbinden, dat het hier zal stoppen en dat u hem van binnenuit gaat reinigen? En ik bid op dit moment, Heer, dat u hem van binnenuit gaat genezen. Helemaal. Heer, dat u op dit moment komt, Heer, met uw warmte, met uw liefde. En dat u zelf uw hand legt op die wond. Heer, en of die wond nou in ons lichaam zit, of in ons hart zit, of in onze ziel zit, of in onze geest zit. Heer, u weet het. U weet het. En ik bid dat u uw hand erop legt. En dat u op dit moment leven profeteert over ons. En ik spreek het ook uit over jou. Leef. Ik spreek het uit over jou. Leef. Dat elke wond zich nu zal afsluiten in de machtige naam van Jezus. Dat het hier zal stoppen. En dat je niet langer geleid zal worden door je pijn of door je wond of door je angst of wat dan ook. Maar dat de deur dicht zal gaan. De deur dicht zal gaan naar je verleden, naar waar je vandaan komt, naar alle pijn, naar alle teleurstelling, naar elk heimwee naar wat er was en wat er niet meer is. Heer, ik bid, als we zelf die deur niet kunnen sluiten, dat u zelf die deur voorgoed dichttrekt, voorgoed dicht doet. En dat u zegt, en nu is die deur dicht, in de machtige naam van Jezus. En nu doe ik die wond dichtgroeien, voorgoed, in de machtige naam van Jezus. Heer, we willen u toestemming geven. Heer, we willen vergeven. Als dat er nog tussen zit, dan willen we ervoor kiezen om de ander te vergeven. Heer, en we geven ons recht op aan u. Zodat u ons volledig kunt reinigen van binnenuit. En Heer, dank u wel dat u komt met uw tegenwoordigheid, met uw aanraking. Dat u de wond van binnen sluit. En dat u nu van binnen, dat we van binnen, dat ik tegen je binnenste mag zeggen, leef, leef. En ga weer geloven dat je een roeping op je leven ligt. En leef en zoek je plek weer op in het lichaam wat God voor je heeft bedoeld. En leef en ga weer op je voeten staan als een groot leger. En Heer, dank u wel, Heer, dat u ons die opdracht hebt gegeven. Dat u hebt gezegd, en als die wond dicht is, dan zul je weer gaan staan in je autoriteit. Ik bid ook, Heer, dat u uw kracht en uw autoriteit gaat openbaren, ook de komende weken. Heer, dat u uw kracht en autoriteit in ons leven gaat openbaren. Heer, en ik bid ook op dit moment, Heer, dat die oproep die in uw hart is. Heer, zoals u keek naar die dorre doodsbeenderen en u zag een leger. Heer, help ons om op dit moment zo te kijken naar onszelf. Daar waar we ons versnipperd voelen. Daar waar we ons uit verbinding voelen. Dat we niet kijken door onze eigen ogen, maar door uw ogen kijken. En ik wil nu een oproep aan jullie doen. Als je zegt, ja, ik wil gaan staan op de plek die God voor me heeft bedoeld. Ik weiger om langer te blijven zitten in mijn pijn of te blijven hangen in iets ouds. Ik wil gaan staan als dat leger. Dan wil ik je nu uitnodigen om te gaan staan. Ja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus, voor mensen die zeggen, ik kies er vandaag voor. Ik kies er vandaag voor om te gaan staan. En Vader, ik bid op dit moment, Heer, dat u zoals een ieder die hier staat, Heer, dat u een ieder als het ware optilt boven de situatie uit. En dat u ons precies aan het positioneren bent op de plek die u voor ons hebt bedoeld. Heer, dat we zullen staan, dat we zichtbaar zullen worden en dat we zullen zien waarvoor u ons hebt bedoeld voor een tijd als deze. Heer, maak ons krachtig als een krachtig leger wat op zijn voeten is gaan staan. Heer, zodat we samen zullen strijden, één voor allen en alle voor die ene, voor God. Dank u wel, Vader, voor dit leger. Ik bid ook, Heer, als u de komende tijd ook gaat zoeken, wie wil er in de bressen gaan staan? Wie wil er in de bres van zijn familie, van zijn gezin, van zijn omgeving? Wie wil er in de bres van Zwijndrecht, van de gemeente? Wie wil er in de bres van Nederland of van de wereld gaan staan? Dat je zult zeggen, ik ben beschikbaar, Heer. En Heer, dat u ons allemaal kunt gebruiken op de plek waar we zijn gesteld. En zo zegen ik jullie in de machtige naam van Jezus. Amen en amen.